vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We maken vandaag hoofdstuk 1 af. Ik wil vanaf vers 18 tot het einde van het hoofdstuk lezen. Maar onze aandacht zal gericht zijn op vanaf vers 28 tot en met vers 32. Dus Romeinen hoofdstuk 1. Laten we lezen vanaf vers 18, bidden en dan vervolgens het woord van de Heer verklaren. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En nu ons gedeelte van vandaag. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord, Heer. We danken u voor heel uw raadsbesluit. We danken u ook dat u ons het ontzag voor uw woord hebt gegeven om ook heel uw raadsbesluit te verkondigen, Heer. We bidden, Vader, dat u ons ogen mag geven om te zien wanneer we uw woord open hebben. Dat we oren hebben om te horen. Dat we hart hebben, Heer, om te begrijpen, om te ontvangen. En zoals we gebeden hebben, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. We bidden, Heer, dat we met hernieuwd denken hier weg mogen gaan. De noodzaak, de urgentie, de glorie van uw evangelie mogen begrijpen. En ook een hart hebben voor de verlorenen om dit glorieuze evangelie te verkondigen. Mogen u verheerlijkt worden. Dat bidden we en vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, zoals ik al zei, we ronden vandaag hoofdstuk 1 van Romeinen af. We hebben tot nu toe best wel veel ontdekt, veel gelezen, veel geleerd. Het gedeelte waarin we ons bevinden volgt op de kern van deze brief. De kern van deze brief is het evangelie van onze Heer Jezus Christus, wat een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Paulus schrijft eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Daarin wordt Gods gerechtigheid geopenbaard uit geloof, tot geloof, Zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is cruciaal. We kunnen Romeinen 1 vanaf vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20 niet isoleren. En we kunnen het niet zien zonder wat Paulus daar vooraf aan doet en hoe hij vervolgens verder gaat in de brief. En dit is belangrijk voor ons. We hebben het hier in de gemeente altijd, wanneer we studeren en wanneer we de schrift lezen, we hebben het altijd over context. Dat is belangrijk. Wat staat er voor? Wat komt erna? Maar de lengte van een tekstgedeelte alleen voorkomt niet dat iets uit zijn verband wordt getrokken. Ja, het gaat erom hoe de tekst functioneert binnen het bredere argument van de auteur. Zelfs als we een groot deel van Romeinen nemen, kunnen we het nog steeds misinterpreteren als we niet zien hoe het past binnen de rode draad van het betoog wat Paulus aan het maken is. Of het argument wat hij aan het maken is. Dus bijvoorbeeld als we Romeinen 1 vers 18 tot en met 3 vers 20 isoleren, zonder versen 16 en 17 van hoofdstuk 1, of vanaf vers 21 in hoofdstuk 3, dan zou men kunnen denken dat Paulus enkel de verdorvenheid en de verlorenheid van mensen benadrukt. Maar Paulus begint met het glorieuze evangelie van onze Heer Jezus Christus. En daarvanuit gaat hij naar hetgeen waar wij ons nu in bevinden. De noodzaak voor dit evangelie en waarom dit evangelie ook zo krachtig is, als je je bedenkt wat de staat van de mens is. En het is een verschrikkelijke staat. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Waarom? Want de mens die geschapen is door en voor God, die onderdrukt de waarheid van God in ongerechtigheid. Hoewel de schepping getuigt van de schepper en hoewel God zich geopenbaard heeft en zijn onzichtbare eigenschappen zichtbaar zijn in en door de schepping, verheerlijken en danken de mensen God niet. Dat is wat Paulus schrijft. En Paulus is ook heel duidelijk. Het is niet alsof mensen onwetend zijn of onschuldig. Het onderdrukken van de waarheid is een actieve daad om je geweten dicht te schroeien voor de waarheid van God. Om actief wat zichtbaar en kenbaar van hem is, geen plaats in je hart te geven. Daarom is de mens niet te verontschuldigen. In plaats van de onvergankelijke, de eeuwige, de glorieuze God te eren, is de heerlijkheid van God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Door een beeld dat lijkt op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Dus de mens vereert in plaats van de schepper, die onvergankelijk is, de vergankelijke schepping. Dat is wat de mens vereert. Men denkt dat het wijs is, men denkt dat men wijs is, maar Paulus zegt dat de mens dwaas is geworden. En wat doet God? Nou, we hebben het gezien en we komen het vandaag voor de derde keer tegen, maar we hebben het nu al twee keer gezien. In vers 24 lezen we dat God hen, dus zij die de waarheid onderdrukken, heeft overgegeven in de begeerten van hun hart, overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. In vers 26 geeft God hen over aan schandelijke hartstochten. Dus wanneer de mens God blijft afwijzen en liever de schepping vereert dan de schepper, geeft God hen over aan hun eigen begeerten. Hij geeft hen over aan wat zij willen. Wat betekent dat hij zijn weerhoudende genade terugtrekt en hen laat ondergaan in de zonde die zij verkiezen. Dit is geen passief loslaten, maar een actief oordeel. God laat hen de gevolgen dragen van hun opstand, wat leidt tot morele en geestelijke verdorvenheid. In Romeinen 1 zien we dit drie keer herhaald worden. God geeft hen over aan onreinheid, schandelijke hartstochten en een verdorven gezindheid. Dit toont hoe de afwijzing van God leidt tot steeds diepere duisternis en hoe Gods oordeel niet alleen een toekomstig oordeel is, maar al zichtbaar is in het overgeven van mensen in hun eigen zonde. Nou, vers 24 en 26 hebben we al behandeld. Je ziet de seksuele immoraliteit wat voortvloeit hieruit. We hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. Nu dan, als Paulus daar was gestopt, dan zou je denken, en we hebben dat al getackled, maar dan zou je denken dat de ultieme zonde die voortkomt uit het voorgeven of overgeven aan die schandelijke hartstochten, de zonde van homoseksualiteit is. Maar onze tekst van vanmorgen laat juist zien dat het menselijk verval niet slechts één enkel type zonde tot uiting komt, maar dat er een breed spectrum is van gedragingen en houdingen. Dat is wat we zien. Dan laten we onze tekst van vanmorgen ontleden. Vers 28. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ik wil ons herinneren over wie Paulus het heeft. De hen en hun in dit vers verwijzen terug naar de mensen die in de voorgaande versen worden beschreven. Degenen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Vers 18. Die de heerlijkheid van God hebben ingeruild door voorbeelden van vergankelijke schepselen. Vers 23. En die de schepper niet willen eren, maar liever de schepping aanbidden. Vers 25. Dit geldt voor alle mensen die zich niet bekeren. Voor alle mensen die leven in hun zonde. Ook wij waren dit. Wij die nu zalig gemaakt zijn, waren dit ook. En ik wil ons hieraan herinneren. Niet om ons te breken, maar om ons te blijven herinneren aan het feit dat wij als discipelen van de Heer Jezus zijn wat we zijn door de genade van God. Let op wat Paulus bijvoorbeeld schrijft aan de Efeziërs in Efeze 2, vers 1 tot en met 3. Hij schrijft daar: ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Let op wat hij schrijft over de staat daarvoor. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. En dan begint het volgende vers op prachtige wijze met: maar God. Dat is hoe het vers begint. In Titus 3 communiceert Paulus soortgelijk. Hij communiceert daar: want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Ook daar begint het volgende vers met: maar toen de goede tierenheid van God aan alle mensen verscheen, en ga zo maar door. Maar wij waren dit ook. Maar God heeft ons getrokken uit duisternis. En ik herinner ons hieraan, zodat we ons blijven herinneren dat Gods genade en barmhartigheid niet stopt bij ons. Als wij beseffen dat wij zelf eens in duisternis waren, dat we dwaas, ongehoorzaam, hatelijk en elkaar haten, zoals Titus 3 dat zegt, dan kunnen we niets anders dan in nederigheid ook kijken naar anderen om ons heen. We zijn niet gered omdat wij beter waren. Wij zijn gered omdat God barmhartig was. En als God ons zo genadig behandeld heeft, hoe kunnen wij dan onbarmhartig zijn tegenover hen die nog steeds in duisternis zijn? Dit betekent niet dat we zonde negeren. Integendeel, juist omdat wij weten wat zonde is en wat het met een mens doet, hebben we de verantwoordelijkheid om het te ontmaskeren. En Paulus schrijft bijvoorbeeld ook in Efeze 5 vers 11. Hij schrijft: en neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Hoe doen we dat? Niet met hoogmoed, alsof wij niet zelf ooit verloren waren, maar in de geest van zachtmoedigheid. Het verschil tussen ons en hen is niet ons verstand, onze morele kracht of onze keuze. Het is de genade van God. Daarom moeten wij als Christen zijn vol van waarheid en vol van genade. Wij spreken waarheid, we wijzen op zonde, maar altijd met het besef dat de enige reden waarom wij zelf de waarheid kennen, omdat God onze ogen geopend heeft. Maar ik wil wel dat we één ding goed zien. Paulus maakt wel een duidelijk onderscheid. Hij spreekt in Romeinen 1 niet over wij, maar over hen en hun. Wat laat zien dat wij die in Christus zijn, dit niet meer zijn. Dit betekent dat we niet moeten meegaan in het populaire narratief van belijdende christenen die tegen ongelovigen zeggen: ik ben niet anders dan jij, ik ben ook nog een zondaar in een poging om verbinding te zoeken. Dat klinkt nederig, maar het is niet hoe de schrift spreekt. Paulus en de andere apostelen maken steeds weer duidelijk dat er een wezenlijk verschil is tussen degenen die nog in zonde leven en degenen die in Christus een nieuw schepsel zijn. Ze zijn niet hetzelfde. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dat betekent niet dat we niet meer strijden tegen de zonde, maar onze identiteit is veranderd. We zijn geen kinderen des toorns meer, maar kinderen van God. En als we dit onderschatten en ons nog steeds identificeren als zondaars op dezelfde manier als de wereld, dan doen we ook tekort aan het werk van Christus en de kracht van de wedergeboorte. Dus er is een duidelijk onderscheid vanaf hoofdstuk 3 aan het einde, vanaf hoofdstuk 4 en 5, dan zie je dat Paulus in de wijvorm gaat spreken. Daar zie je echt een onderscheid tussen. Er is een onderscheid tussen de wereld, er is een onderscheid tussen hen die in Christus zijn. Maar Paulus schrijft dus dat het hen niet goed dacht God te erkennen. Dit betekent dat zij bewust hebben besloten om God niet te erkennen in hun denken en in hun leven. Het is niet een passief niet weten of een onbewuste vergissing, maar een actieve keuze. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt wijst op een gewogen oordeel. Zij hebben God als het ware beoordeeld en geoordeeld dat hij het niet waard is om erkend te worden. Dit terwijl de schrift vol zit met oproepen om God te erkennen en om hem te aanbidden. En de hele wereld wordt opgeroepen om dit te doen. Psalm 95, versen 6 en 7. Let op wat er staat. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Wat zien we hier als reden? Hij is God. Dat is de reden. Hij is God. Hij is onze maker en wij staan onder zijn zorg en leiding. Let op Psalm 96, vers 1 tot en met 5. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zing voor de Heere heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam, breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Waarom? Omdat God de ware en almachtige is, terwijl andere afgoden niet, of terwijl alle andere goden die afgoden zijn, niet zijn. Een laatste, let bijvoorbeeld op Psalm 100, vers 1 tot en met 5. Juich voor de Heere, heel de aarde. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig, zijn trouw van generatie op generatie. Dit is erkenning van wie God is. Dit is de juiste reactie op de erkenning van wie hij is. Maar zo is het niet met hen die de waarheid onderdrukken. Zij wijzen God af, niet uit onwetendheid, maar uit een opzettelijke verwerping van zijn heerschappij. Mensen willen niet dat God over hen regeert en kiezen er bewust voor om hem uit hun denken en hun leven te weren. Ze zien hem niet als een God die alle aanbidding waard is. En we zien dit gebeuren in allerlei vormen van menselijke redenering. En dat komt voort vanuit een verdwaasd en verduisterd denken. Hoe vaak hoor je dit? Ik kan geen God aanbidden die oordeelt over mensen. Want een liefhebbende God zou iedereen accepteren zoals hij is. Of als God werkelijk goed was, zou hij geen lijden toelaten. En kijk naar al het leed om ons heen. Dus ik weiger in hem te geloven. Of ik wil mijn eigen waarheid bepalen en niet gebonden zijn aan een oud boek dat mij vertelt wat goed en kwaad is. Al deze redeneringen horen we. En in al deze redeneringen zie je hetzelfde patroon. De mens stelt zichzelf als rechter over God, beoordeelt hem op basis van zijn eigen verlangen en morele maatstaven, en verwerpt hem omdat hij niet past, omdat de God van de Bijbel niet past in wat men wil. En dit betekent dus dat het denken van ongelovigen, het is niet neutraal, maar het is vijandig tegenover God zoals het woord leert. Ze willen een God die hen bevestigt in hun eigen begeerte, niet de ware God die oproept tot bekering en heiligheid. En het is zo cruciaal dat we de staat van de mens werkelijk zien zoals Paulus die onder leiding van de Heilige Geest beschrijft. Omdat alleen dan de noodzaak van het evangelie helder wordt. Als we de mens als onwetend of als een slachtoffer van omstandigheden zien, zullen we het probleem van de zonde ook onderschatten en het evangelie reduceren tot een morele of emotionele ondersteuning in plaats van redding uit een staat van opstand en schuld tegenover God. Alleen als we dit begrijpen, beseffen we de diepte van onze eigen redding en de ernst van de oproep van het evangelie om te bekeren en te geloven. We zullen dan ook niet proberen het evangelie zachter te maken om het acceptabeler te laten klinken, maar verkondigen met volle overtuiging dat de mens zonder Christus verloren is en onder de toorn van God staat en dat alleen zijn genade hem kan redden. Dus, het heeft hen niet goed gedacht God te erkennen. En God reageert daarop. God geeft hen over aan hun verwerpelijk denken. Nou, wat betekent dit? Het Griekse woord dat hier wordt vertaald als verwerpelijk, dat betekent afgekeurd, onwaardig, ondeugdelijk, niet in staat om goed te onderscheiden. Het idee is dat hun manier van denken niet in overeenstemming is met de waarheid en het goede, maar verworpen is door God. En dit betekent ook dat hun verstand niet langer functioneert zoals het zou moeten functioneren. Dus ze kunnen geen goede morele oordelen meer maken en verkiezen de leugen boven de waarheid. Maar het is belangrijk om het volgende goed te beseffen, broeders en zusters. Want zelfs onder belijdende christenen bestaat hier verwarring over. Dus als we de tekst lezen, en niet alleen deze tekst, maar als we gewoon de schrift lezen, we zien hoe corrupt de mens is geraakt. Hoe verdorven, zeggen we ook wel. Hoewel een verwerpelijk denken betekent dat mensen, dat het menselijk verstand moreel en geestelijk corrupt is, betekent dit niet dat ieder mens zo slecht is als hij maar zou kunnen zijn. Het is niet zo dat elk mens alle mogelijke zonden begaat of dat hij niet tot enige uiterlijke goedheid in staat is. Mensen kunnen nog steeds ogenschijnlijk goede keuzes maken. Ze kunnen liefde tonen aan hun familie, ethische beslissingen nemen en streven naar een betere toekomst. Dit komt doordat de mens nog steeds geschapen is naar Gods beeld en omdat Gods algemene genade het kwaad in zekere mate inperkt. Wat echter verloren is gegaan, is de juiste oriëntatie van het hart van de mens. Zonder Gods reddende genade kan de mens niet op een ware en God verheerlijkende manier goed doen. Zijn denken is misvormd doordat hij zichzelf en zijn eigen verlangen als hoogste norm stelt in plaats van de waarheid van God. Dus zelfs zijn schijnbare goede daden missen de juiste intentie, omdat ze niet tot Gods eer zijn, maar geworteld zijn in eigen belang of een verkeerd begrip van wat werkelijk goed is. En dit is het tragische van een verwerpelijk denken. De mens kan functioneel, zelfs moreel gezien, goed lijken, maar zonder God is zijn denken uiteindelijk gericht op het verkeerde fundament. Op zichzelf in plaats van op zijn schepper. Wat leert Spreuken ons? Bijvoorbeeld in Spreuken 16, vers 2. In eigen ogen zijn al iemands wegen zuiver. Maar de Heere toetst de geesten. Spreuken 21 vers 2 leert soortgelijk. Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de Heere toetst de harten. En weten jullie waar wij ons als christenen vaak door laten misleiden, waardoor we dit niet zien en ook de urgentie van het evangelie missen? Kijk, het grootste gevaar is niet alleen de zichtbare verdorvenheid, maar juist de subtiele illusie van goedheid die een hart in rebellie tegen God kan verbergen. Dat is het ding. Wij kijken naar het nieuws en wij horen over iemand die zichzelf heeft opgeblazen en zegt, die is slecht. Dat is wat wij denken. En wat doen wij dan? Wij zoeken open deuren in de vorm van hoe slecht iemand eraan toe is. Maar Spreuken leert ons dat we niet moeten oordelen op basis van uiterlijke daden, maar vooral moeten kijken naar de fundamentele staat van het hart. Is het onderworpen aan God, ja of nee? Dat is de vraag. De fatsoenlijke burger die leeft volgens morele principes, maar weigert om Christus te erkennen als Heer, is eveneens verloren als de meest verdorven zondaar. Want beide missen het enige wat werkelijk redt. Verzoening met God door geloof in Jezus Christus. Dus we mogen niet minder bewogen zijn om de ziel van een goede atheïst of een godsdienstige moralist dan om die van een dronkaard of een overspeler, want beide staan onder hetzelfde oordeel. Het is een fatale misvatting om te denken dat de minder zichtbare zonde minder ernstig is. Wat voor God telt, is of iemand zich onderwerpt aan God, ja of nee. De kern van de zonde is niet slechts slechte daden, maar de opstandige wil die weigert hem te erkennen. En daarom hoort ons hart als christenen te breken en moeten we vrezen voor iedere ziel die zonder Christus leeft, ongeacht hoe hun leven aan de buitenkant eruit ziet. Want er is geen aanzien des persoons bij God. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus, omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. En let nu op, let op waar denken naartoe leidt. We hebben het hier vaak over. Wat leert het vers verder? Om dingen te doen die niet passen. Denken blijft nooit slechts denken. Het stroomt altijd door in ons handelen. Altijd. Zie de verbinding. Het denken komt eerst en het handelen volgt onvermijdelijk. Dit is de kern van het geestelijk conflict. Waar je je denken mee vult, waar je je hart op richt, dat zal de loop van je leven bepalen. Godvruchtig denken, gevormd door de waarheid, gevormd door Gods woord, door nederigheid en vrees voor de Heere, dat leidt tot godvruchtig handelen. Maar een denken dat God afwijst, dat zichzelf als hoogste autoriteit ziet, wordt overgegeven aan verwerpelijk denken en wat volgt? Daden die niet passen. En Paulus bedoelt hier daden die tegennatuurlijk zijn, die moreel ongepast zijn, in strijd met de scheppingsorde en de heiligheid van God. Dus niet slechts grove immoraliteit, maar elk handelen dat voortkomt uit een denken dat los is geraakt van de waarheid. En dit is waarom het ertoe doet waar je denken laat vormen. Je kunt niet een denken koesteren dat doordrenkt is met wereldsheid, met autonomie en opstand tegen God en tegelijkertijd denken dat je levend God verheerlijkt. Die twee gaan niet samen. Maar Paulus gaat een lijst opnoemen hier. Het is geen onuitputtelijke lijst van zonde en kwaad. Wat hij doet is laten zien hoe breed en diep de verdorvenheid van de mens reikt, wanneer hij is overgegeven aan een verwerpelijk denken. Het is niet slechts één vorm van kwaad of een enkele categorie van zonde. Het doordrenkt het hele bestaan van de mens. Deze lijst is bedoeld om te laten zien dat wanneer de mens God niet erkent, dit niet beperkt blijft tot een intellectuele afwijzing, maar zich uit in een totale morele vervorming. Dit is de vrucht van een hart dat niet gecorrigeerd wordt door Gods waarheid. Laten we lezen, vers 29 tot en met 31. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Dit is echt een lijst. Dit is een flinke lijst. Nou, we gaan niet één voor één door alle zonden heen. Wat we zien als je de tekst goed leest. Deze lijst kun je verdelen in vier categorieën. Ik ga ze opnoemen en dan gaan we kort daardoorheen. Vier categorieën. Je hebt zonde tegen God. Je hebt zonde tegen naasten. Je hebt zonde van sociale en morele ontwrichting. En je hebt zonde van persoonlijk karakter, wat voorkomt. Dus zonde tegen God, zonde tegen naasten, zonde van sociale en morele ontwrichting, zonde van persoonlijk karakter. En sommige overlappen daar ook in. Laten we kijken naar de zonde tegen God. Dit zijn de directe uitingen, want uiteindelijk is alles een zonde tegen God. Laten we dat vooropstellen. Maar dit zijn de directe uitingen van opstand tegen God en het denken dat zich tegen hem keert. Haters van God. Haat tegen God, zoals Paulus het omschrijft, is niet beperkt tot openlijke rebellie of godslastering, maar omvat elke vorm van afwijzing van Gods heerschappij. Wij denken vaak dat het alleen de satanisten die zich actief tegen God verzetten, dat de haters van God zijn. Nee, ieder die zich weigert te buigen voor God, dat is, de Bijbel omschrijft die persoon als een hater van God. Dus het gaat niet alleen om die opgeheven vuist naar boven, maar ook om een hart dat God negeert of zichzelf op de troon zet. Lasteraars, slecht spreken over God en of de waarheid over hem verdraaien. Smaders, nou, bewuste godslastering en een vernedering van al wat heilig is. En bedenkers van slechte dingen, actief plannen maken tegen Gods ingestelde orde en zijn wetten. Dit is de wortel van het probleem. Alles begint bij de afwijzing van God. Zodra iemand God niet erkent en zijn waarheid verwerpt, ontstaat er een vervormd denken. Dit leidt onvermijdelijk tot rebellie, het verdraaien van waarheid en actief het plannen van kwaad. En dan vervolgen we dan naar de zonde tegen naasten. Hier vallen de zonden onder die relaties vernietigen en andere schade toebrengen. Dat is een flinke lijst. Afgunst. Ja, dus jaloers zijn en anderen het kwade toewensen. Moord. Fysieke doding. Maar ook haat in het hart zoals de Heere Jezus in Matthäus 5 leert. Ruzie. Onophoudelijk conflict en twist. Bedrog. Bewust liegen, bewust manipuleren. Kwaadaardigheid. Het plannen en uitvoeren van kwaad tegen anderen. Kwaadsprekers en lasteraars, dus ook anderen zwart maken. Trouwelozen, niet vasthouden aan beloften en verbintenissen. Onverzoenlijkheid, weigeren om vergeving te schenken of vrede te zoeken. Onbarmhartigheid, geen medeleven tonen aan de anderen om je heen. Nadat de relatie met God is losgelaten, verslechteren menselijke relaties. Wij zijn het normaal gaan vinden dat er conflict is in de wereld. Maar dat komt door de zondeval. Er ontstaat haat, er ontstaat jaloezie, ruzie, moord, leugen. Want zonder God wordt de mens zijn eigen morele standaard. Dat vergeten we te beseffen. Mensen worden ontrouw, wreed, onbarmhartig. Ze gaan kwaad met kwaad vergelden. Want het referentiekader van absolute waarheid en absolute liefde, zoals de schrift ons dat leert, dat ontbreekt. Dus wat we noemen, we hebben het over verticale relatie, onze relatie met God, en de horizontale relatie, dat is met elkaar. Horizontale relaties lijden onder de breuk in de verticale relatie met God. Altijd. Dat zie je terug in heel de samenleving. Menselijke relaties kunnen niet in balans blijven als de mens God niet erkent. Dit is niet alleen zichtbaar in de kerk of in de wereld, maar ook binnen gemeenten die belijden Christus te volgen. Waar Gods woord niet werkelijk als hoogste norm wordt gesteld, maar door een menselijke lens wordt geïnterpreteerd om onze eigen overtuigingen en belangen te dienen, ontstaat misbruik van datzelfde woord. Dus zelfs in gemeenten die ogenschijnlijk bijbels lijken, kan er veel ellende zijn als een mens zich niet werkelijk buigt voor Gods gezag. In plaats van leven onder de heerschappij van Christus, die hoofd van de gemeente is, ontstaat er verdeeldheid, machtsmisbruik, zelfrechtvaardiging, omdat men Gods waarheid verdraait om die passend te maken bij eigen verlangen in plaats van zich te onderwerpen aan wat hij heeft geopenbaard. Dus dat is zonden tegen naasten. Dit is waarom we ook altijd hier in de gemeente zeggen, we blijven erop sturen. En soms klinkt het niet leuk, zeker wanneer je zelf met iets worstelt. Maar wat zegt de schrift? Wat zegt Gods woord? Niet wat vind jij, niet wat denk je, niet wat voel je. Wat zegt het woord? Dat is het enige wat kan verenigen. Dat is ook het enige wat kan helen en genezen, in zekere zin. Zonde van sociale en morele ontwrichting. Dit zijn zonden die de fundamentele structuren van een gezonde samenleving afbreken. Wat we moeten beseffen is dit. De samenleving bestaat uit mensen. Toch? Daar bestaat de samenleving uit. Je ziet de structuur als het ware ook terug in de 10 geboden. We hebben de eerste 4 die gaan richting God. En de overige die zijn richting de naaste. Als je de eerste 4 niet gehoorzaamt, dan ga je de andere ook niet gehoorzamen. Maar wat zie je wat er vervolgens uitkomt? Sociale ontwrichting. Dat is wat er uiteindelijk gaat ontstaan. Wat is de lijst die hij daar noemt? Hoererij. De seksuele immoraliteit buiten Gods scheppingorde. Dat is iedere vorm, we hebben dat 2 weken, volgens mij of 3 weken geleden behandeld. Iedere vorm van seksualiteit buiten Gods ingestelde orde. In een huwelijk tussen een man en een vrouw is seksuele immoraliteit, is hoererij. Dat is wat de Bijbel omschrijft. Slechtheid is een algemene corruptie van moreel handelen. Ongehoorzaamheid aan ouders. Ze rebelleert tegen de orde die God heeft ingesteld in het gezin. Mensen zonder natuurlijke liefde. Gebrek aan de basisvormen van liefde, zoals bijvoorbeeld ouder-kind en ga zo maar door. Kijk, deze studie gaat niet over opvoeding, maar ik kan niet over ongehoorzaamheid aan ouders heen gaan. Let op waar dit staat. Ja, we behandelen een lijst met zonden die voortkomen uit een verwerpelijk denken. Tijdens onze serie Een Sterk Huis, zei ik het al. Wij hier in het Westen, ook wij christenen, wij hebben de meest onbijbelse kijk op kinderen en opvoeding. Zo erg, het is niet eens grappig meer. Wij zijn zo geïndoctrineerd door ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek dat we het vaak niet eens doorhebben. Alles van onze kinderen, alleen wij doen dit hier in het Westen. Alles van onze kinderen koppelen we aan een fase alsof onze kinderen er niets aan kunnen doen. En de ergste fase, die kennen we allemaal, dat is de puberteit. Maar hoe wij hiermee omgaan, ook in de kerk, gaat regelrecht tegen wat de Bijbel leert. De schrift spreekt daar niet over. In de schrift kom je geen enkel concept tegen van een rebelse fase. Je komt het niet tegen. Die als normaal of als onvermijdelijk wordt beschouwd. Je ziet het niet. Kinderen worden geacht hun ouders te eren. Kinderen worden geacht hun ouders te eren. En ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen in liefde en in de vrezen des Heren op te voeden. In veel westerse samenlevingen wordt puberteit echter gezien als een tijd van zelfontplooiing los van ouderlijk gezag. Waarbij rebellie, respectloosheid en een zoektocht naar eigen identiteit buiten Gods normen als normaal en zelfs gezond worden gezien. En wat leert de pedagogiek ons? Wat leren ze ons? Neem een afwachtende of toegefelijke houding aan. Beperk de vrijheid van je kind niet. Forceer Jezus niet op ze, want anders krijgen ze afkeer. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg hiermee niet dat ik niet erken dat kinderen zich ontwikkelen, dat ze groeien en dat het niet zo is dat ze zaken zullen proberen. Maar nergens in de schrift wordt goedgekeurd dat dit gepaard gaat met verzet tegen gezag of morele losbandigheid. Ik zeg het even zoals het is. Kinderen moeten luisteren. Kinderen moeten gewoon luisteren. De wereld draait niet om kinderen, de wereld draait niet eens om ons volwassenen. Kinderen moeten luisteren, dat is gewoon fundamenteel. En fundamenteel aan deze denkwijze ligt ten grondslag dat, kijk, de mens van nature geneigd is tot rebellie en zelfbeschikking boven onderwerping aan Gods orde. En dit heeft geleid tot een opvoedingsklimaat, om even pedagogische termen te gebruiken, waarin kinderen niet worden onderwezen in de vrezen des Heren, maar in zelfexpressie, autonomie en het najagen van eigen verlangens, zelfs als dat gepaard gaat met ongehoorzaamheid en morele losbandigheid. Dus wat zijn wij gaan geloven? Vermaning en discipline drijven ze in de puberteit alleen maar weg van je. Ja, dat is ook wat de wereld ons leert. Niet te veel vermanen, niet te veel disciplineren, want anders drijf je ze weg. Wat zegt de Bijbel? Red ze van de weg van de dood. Dat is wat de Bijbel je leert. Om je kind te redden van het pad van de dood, om je kind op te roepen om te luisteren en wijs te worden. Dat is de opdracht die we hebben als ouders. Dat je kind moet vermanen omdat je kind lief hebt. Zoals God zijn kinderen vermaant. Als een vader die hen lief heeft. En wat wij moeten beseffen, vooral mijn broeders ook, is dat wij als ouders niet slechts oppassers of toezichthouders zijn over onze kinderen. Wij zijn geroepen en bekleed met gezag om hen daadwerkelijk op te voeden in zijn wegen. Kinderen zijn niet autonoom. En hun gevoelens of fases ontslaan hen niet van de plicht om hun ouders te eren en te gehoorzamen. De moderne gedachte dat opvoeding vooral faciliterend moet zijn, waarbij ouders slechts een ondersteunende rol spelen, het is radicaal onbijbels. Het is onbijbels. En begrijp me goed, gezag in de opvoeding is geen onderdrukking. Maar het is een genadegave van God om het hart van het kind in de juiste richting te buigen. Zodat het leert wat het betekent om onder Gods gezag te leven. Dat is niet afhankelijk van hoe een kind zich voelt of in welke fase een kind zich bevindt. Het is een blijvende, door God ingestelde orde. Dus lieve kinderen hier in de zaal, luister naar je ouders. Alsjeblieft. Dus, we gaan verder. Zonde van sociale en morele ontwrichting. Dit is de fase waarin de samenleving als geheel instort. Seksuele immoraliteit, ongehoorzaamheid aan ouders en gebrek aan natuurlijke liefde verstoren de basisstructuren van het gezin en de samenleving. Wat in het denken begon en vervolgens in relatie verscheurde, begint nu het maatschappelijke fundament te breken. Dat zien we. Dit laat zien dat zonde, het blijft nooit beperkt tot het individu en het blijft ook nooit beperkt in een huis. Het gaat de samenleving in en uiteindelijk maakt het de samenleving kapot. Nou, zonde van persoonlijke karakters. Laatste, dit zijn de zonden die de innerlijke staat van de mens tonen. Zijn hartsgesteldheid en motivatie. Hebzucht. Een onverzadigbare begeerte naar meer, vaak ten koste van anderen. Hoogmoed. Jezelf verheffen boven anderen of beter denken van jezelf dan je daadwerkelijk bent. Grootspraak. Opscheppen. Jezelf verheerlijken. Een onverstandigheid. Het negeren van wijsheid en het omarmen van dwaasheid, zoals Spreuken ons dat ook leert. Dit is als het ware het eindstadium. De mens wordt volledig overgegeven aan een karakter dat door en door corrupt is. Hoogmoed, hebzucht, dwaasheid en grootspraak kenmerken nu als het ware een stabiele staat van verdorvenheid. En dit laat zien dat zonde als het ware een proces is dat zich steeds dieper wortelt. Totdat de mens niet alleen zondigt, maar ook zijn identiteit in zonde vindt. En let op dus hoe Paulus verder gaat in vers 32. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Wanneer Paulus schrijft, zij kennen het recht van God, bedoelt hij dat mensen weten dat er een goddelijk moreel oordeel bestaat en dat degenen die deze zonde bedrijven de dood verdienen, het oordeel van God verdienen. Wat zien we Paulus continu doen in onze tekst, broeders en zusters? De mens is schuldig en verantwoordelijk. De mens is schuldig en verantwoordelijk. Paulus herinnert hier iedere keer aan, iedere keer op hun actieve keuzes. De mens kiest ervoor tegen beter weten in te zondigen, te rebelleren. Dit maakt hen niet alleen schuldig vanwege hun daden, maar ook vanwege hun opzettelijke afwijzing van het weten wat juist is. Dus zij kennen het recht van God. Zij kennen het oordeel wat hierbij hoort. Ze doen het niet alleen zelf. Ze stemmen van harte in met hen die ze doen. Dit onthult de ware verdorvenheid van het menselijk hart. De mens weigert niet alleen zelf onder Gods gezag te buigen, maar verheerlijkt en verspreidt de zonde alsof het goed is. Dit betekent dat het probleem van de mens niet simpelweg een gebroken wereld of externe verleiding is. Het zit in de mens, dit. Het zit in de mens. Het zit in zijn denken en in zijn wil. Dit is de diepte van de menselijke opstand. Niet alleen zondigen, maar zonde rechtvaardigen en het ook stimuleren. Het laat zien dat zonder Gods genade de mens niet alleen verloren is, maar actief medeplichtig is aan zijn eigen ondergang. En het is niet leuk om te zeggen, maar dit is de samenleving waarin wij hier in leven in Nederland. Dit kenmerkt het land waarin wij leven. Een samenleving waarin niet alleen de zonde wordt bedreven, maar waar men er trots op is. Waar men het viert en waar men het normaliseert. Waar men niet slechts afdwaalt van Gods geboden, maar actief anderen aanmoedigt om hetzelfde te doen. En wat het zo schrijnend maakt, is hoewel Nederland een klein land is, je zou je in kerkgeschiedenis moeten verdiepen, Nederland heeft een hele grote actieve rol in de reformatie gespeeld. Heel actief. Dus de christelijke wortels liggen eigenlijk heel diep in Nederland. En dat is waarom men dus zo spreekt van kijk hoe Nederland is afgegleden. Nu spreken we van Bijbelbelt en zwarte kousen steden en al dat soort dingen. Maar Nederland had Christendom had diepe wortels in Nederland. En dat is vervaagd. Dat is gewoon weg. Moreel kwaad wordt omarmd als vrijheid. En wij die vasthouden aan Gods woord, wij worden gezien als bekrompen. Als ouderwets, als zelfs gevaarlijk voor de samenleving. Dus dit is niet slechts een samenleving die zondigt, dit is een samenleving die zich verheugt in zonde en de zonde als norm oplegt. En nu om af te sluiten. Ik kan niet sterk genoeg benadrukken. Echt sterk genoeg benadrukken. Wat het betekent voor ons als belijdende christenen. Om licht te zijn in deze wereld. Ik heb het niet over een oppervlakkig licht wat aan en uit gaat. En simpelweg praktische daden van werken van liefdadigheid. Vooropgesteld, er is niets mis met liefdadigheid. Echt niet. Maar kijk even wat we in versen 29 en 31 hebben gelezen. Kijk even waar wij uit getrokken zijn. Wat het betekent om licht te zijn in deze wereld, is dat we niet slechts een maatschappelijk verschil maken en even goede dingen willen doen. Maar dat we een radicale tegenstelling vormen tot de duisternis die Paulus zo scherp heeft beschreven hier. We zijn niet enkel mensen die goede werken doen, maar wij horen mensen te zijn die geworteld zijn in de waarheid die Christus weerspiegelen in een wereld die hem haat. We zijn geroepen om niet te buigen voor de goddeloze normen van een samenleving die zonde viert, maar om te laten zien wat het betekent dat God heilig is en wat het ook betekent om heilig te leven. We zijn niet meer deel van die oude orde. We zijn uit de duisternis geroepen, niet om ons stil te houden, niet om een slap en gemakzuchtig licht te zijn dat slecht opkomt als het ons uitkomt, maar om duidelijk, onwrikbaar en moedig te staan als zijn beeld, als zijn volk, als getuigen van de enige weg tot het leven. Dat is waartoe wij opgeroepen worden. En dat is waar deze tekst ons ook aan dient te herinneren. Let op wat Paulus schrijft aan de Efeziërs in Efeze 5, vers 8 tot en met 10. Hij schrijft, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. En let op wat de implicatie daarvan is. Wandel als kinderen van het licht. Dus dat betekent leef. Leef als kinderen van het licht. Ga door het leven als kinderen van het licht. En dan zegt hij waarom. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. Wij kunnen niet zeggen dat wij licht zijn. Wij kunnen niet zeggen dat wij kinderen van de Heere zijn. Maar we lijken op de wereld. Je kunt niet met een been in de wereld en een been in het koninkrijk staan. Dat bestaat niet. Let op 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Dit is ook waar ik ons op wil wijzen als we gaan afsluiten. De absolute toereikendheid van Jezus Christus en zijn evangelie. Geen pragmatische ideeën. Geen romantisch of overgeromantiseerd beeld van het navolgen van de Heere Jezus. Dit is iedere dag je kruis opnemen en jezelf verloochenen. Dat is wat dit leven is. Maar het ontmaskeren van de duisternis is niet alleen mensen vertellen dat ze verkeerd leven en verloren zijn. Als christenen zijn we daar ook wel goed in. Mensen in hun verdoemenis achterlaten. Het is het wijzen op het licht. Op Jezus Christus die het ware licht is dat in de duisternis schijnt. Dat is de enige, hij is de enige hoop van mensen. Hij is onze hoop. Waarom zouden mensen dan een andere hoop hebben? Het is niet genoeg om te zeggen wat verkeerd is. We moeten ook spreken en wijzen over de weg, de waarheid en het leven. Hij is het licht dat duisternis verdrijft. Hij is degene die harten vernieuwt. Hij is degene die mensen waarlijk vrij maakt. En daarom getuigen we niet alleen tegen het kwaad, maar verkondigen we de enige naam onder de hemel gegeven waardoor men zalig moet worden. En dat is de naam van onze Heer Jezus Christus, die het licht van de wereld is. Amen. Laten we bidden. Vader Almachtig. Heer, het is zo ontzagwekkend. Het brengt vrees in het hart om te zien wat de staat is van de mensen die verloren zijn. En om te bedenken, Heer, dat ook wij verloren waren, Heer. Heere God, wat een goed en wat een groot werk hebt u gedaan. Heer, dat u uw zoon hebt gezonden voor de zonde van mensen. Wat een zalige boodschap. Wat een glorieuze boodschap. Dank u, Heer, dat er hoop is. En ik bid u, Vader, dat wij als belijdende discipelen van onze Heer Jezus Christus, dat wij niet slechts met onze lippen belijden en dat ons hart ver van u is, maar dat we in onze hele levenswandel laten zien dat u heilig bent. Want Heer, daartoe zijn we geroepen. We bidden voor al onze familieleden, voor al onze vrienden, voor al onze kennissen, collega's hier, alle mensen waarmee we in aanraking komen. Heer, zij die u niet kennen, zij die u afwijzen, zij die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. We bidden voor hun zaligmaking. En we bidden, Heer, dat u ons vrijmoedigheid geeft om de waarheid onversneden te verkondigen. Dat we het evangelie niet reduceren tot slechts een boodschap van zelfhulp. Maar dat mensen zien, Heer, dat dat hun enige hoop is. Ga voor ons uit. Dank u wel voor de hoop en voor de zaligheid die we hebben. In de naam van Jezus Christus, onze Heer, bidden we. Amen.